De Slag om Europa. Een podcast van Brusselse Nieuwe. Wat zijn de onderwerpen voor de komende verkiezingen? Waar raakt Europa ons in de provincie? In de gemeente? Wat gaat Europa doen als het gaat over klimaat, migratie, democratische rechten? En waar gaat het geld naartoe? Hier is Bijou van der Borst.
Welkom bij de eerste aflevering van onze nieuwe podcastreeks over de Europese verkiezingen en de impact op de provincies. Want deze zomer gaan we weer naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Een deel van het beleid wat in Brussel bedacht wordt, gaan de provincies uiteindelijk uitvoeren. En daarom gaan we ons met de provincies voorbereiden op die Europese verkiezingen. Daarom zitten we voor deze eerste aflevering in Middelburg, in de admiraliteitszaal van het provinciehuis Zeeland. We hebben nog nooit in zo'n mooie zaal een podcast opgenomen. Hoge plafonds, grote blauwe deuren, heel bijzondere sfeer. En we zitten hier aan tafel met links van mij gedeputeerde Arno Vaal van de BBB. Onder zijn hoede heeft hij landbouw en klimaatadaptatie. En hij is ook akkerbouwer. En aan de andere kant zit Gerben-Jan Gerbrandy van D66, lijsttrekker en ervaringsdeskundige eigenlijk. Want tussen 2009 en 2019 zat hij al in het Europees Parlement. Daar zette hij zich vooral in voor het vergroenen van de Europese landbouw. Arno, als gedeputeerde krijg je ook veel te maken met Europa in provinciaal beleid. We beginnen gewoon meteen met wensen in vervulling laten gaan. Wat zou jij vragen als je twee dingen in Europa mocht laten realiseren?
Wat ik zou vragen aan Europa om voor ons, voor specifiek voor onze provincie. Hè? Allereerst, wij zijn een echte landbouwprovincie, provincie Zeeland. En het is een ruime grote provincie. Met niet zoveel inwoners, maar wel, wij zijn goed in de voedselproductie. En het probleem is wat wij zien de laatste jaren, dat vanwege de weersextremiteiten, dat we steeds meer te maken hebben met droge periodes en ook hele natte periodes. En om daar ook goed mee om te gaan en die voedselproductie op peil te houden.
Wat moet Europa dan doen?
Vanuit Europa zijn er natuurlijk toch allerlei stimuleringsmaatregelen om die leefbaarheid terug ook op het platteland op peil te krijgen. En vanuit die fondsen kunnen we misschien wel wat doen om ook de problematiek van die weersextremen en zo
te tackelen.
Ja,
Gerben-Jan Gerbrandy, wat kun je doen voor ons in Brussel?
Nou, ik denk dat je eerst naar de grondoorzaken van die weersextremen moet. Dat is klimaatverandering. Dus dat betekent dat we vanuit Europa heel ambitieus klimaatbeleid moeten hebben. En dat is natuurlijk een lange adem, want dat wordt niet van de een op de andere dag worden daarmee weersextremen voorkomen. Maar dat is natuurlijk wel de oorzaak, dus daar moet je wel mee beginnen. Dus dat is heel belangrijk, heel ambitieus klimaatbeleid. En gelukkig gebeurt dat ook. Het andere ten aanzien van Europese fondsen, aan de ene kant ja, en daar is Europa gelukkig ook voor. Landbouwbeleid is een heel belangrijk pilaar onder het Europees beleid. Daar gaat ook een heel groot deel van de begroting naartoe. En daar is ook een deel gereserveerd voor extremen, voor rampen, voor de hulp van boeren. Ik denk alleen dat dat moet niet de gangbare manier zijn van politiek bedrijven. Dat moet in extreme gevallen. Boeren mogen natuurlijk geen kopje ondergaan. En dat is geen grappig bedoelde woordspeling bij extreem weer. Dus steun is absoluut nodig. Maar wat denk ik veel belangrijker is, dat we het geld wat nu vanuit Europa aan landbouw wordt uitgegeven, dat we dat vooral ook gebruiken om de landbouw te verduurzamen en veel weerbaarder te maken tegen de weersextremen die we zien ontstaan.
De gedeputeerde verhaal noemde het al zo net eventjes van, hier in Zeeland is eigenlijk het effect van klimaatverandering nu al te merken. En doordat we steeds meer met extremen te maken hebben, in de zomer is het heel lang droog. En zoals we dit najaar ook gewend hebben, komen steeds harder en heviger natte periodes. Dan zie je vooral in Zeeland dat door de droogte men spreekt over verzilting. Je hoort eigenlijk in het klimaatdebat nog niet zo vaak het woord verzilting vallen. Arno, kun jij eens uitleggen wat dat precies is? Wat gebeurt er hier?
Verzilting is inderdaad iets wat op de loer ligt, om het zo maar te zeggen. Want in de provincie Zeeland is de verzilting nog niet het allergrootste probleem. Maar het is wel iets wat natuurlijk wel goed zou kunnen gebeuren. Omdat Zeeland, de provincie, is een eilandenstructuur. En rondom alle eilanden is eigenlijk allemaal zout water. En de laaggelegen polders natuurlijk, je kunt je voorstellen dat dat zoute water wat om ons land heen is, dat het een bepaalde kweldruk van onderuit geeft, waardoor je verzilt, zeg maar, de bodem zouter wordt door de opwaartse druk vanuit die zoute wateren uit onze omgeving.
En hoe droger het is, hoe meer juist kans dat zoute water eigenlijk krijgt om in de grond te trekken.
Precies,
ja. Ja.
Dus we hebben wel zoetwaterbellen. Hè. Er zit natuurlijk in de bovengrond zit wel een zoetwaterlens, zoals we dat dan noemen. Hè. En onze bodem in Zeeland, dat is veelal kleigrond. En dat functioneert ook als een spons, als het ware. Hè. Dus die kan dat water ook vasthouden en ook weer vrijgeven, zeg maar, of de planten met de wortels die erin komen, die nemen dat zoete water weer op natuurlijk. Ja.
En in Europa wordt er in Brussel al gesproken over verzilting. Is dat iets wat daar al op de radar staat?
Ja hoor, zeker. Want ook al in 2009 werd daarover gesproken toen ik in het Europees Parlement zit. Het is een goed voorbeeld, denk ik, van de verscheidenheid van problemen die voortkomen uit klimaatverandering. Je hoort nog wel eens partijen roepen van, het valt allemaal wel mee, we verhogen de dijken en de duinen en we zijn er vanaf. Nee, dat zilte water, dat komt ook gewoon onder de grond door, onder de dijken door, naar boven. Dit is een erkend probleem en niet alleen in Zeeland, ook in de veenweidegebieden. En je ziet dus ook al langer dat er geld beschikbaar gesteld wordt om te kijken of je met innovatie bepaalde gewassen kan verbouwen die beter tegen zouter water kunnen.
Zoals? Waar moeten we dan aan denken?
Nou ja, je hebt natuurlijk de bekende, hè, zoals lamzoor en zeekraal. Dat zijn echt hele zoute...
Lekker ook wel.
Dus die hoef je niet te innoveren, want die doen het al goed in zout water. Maar je hebt, en daar weten gedeputeerden veel meer van dan ik, je hebt natuurlijk aardappelen die ontwikkeld worden, die ook een beetje zoutig smaken. Het is eigenlijk best wel lekker ook. Daar zal een deel van de toekomst ook wel moeten liggen. Want het is, wat voor maatregelen je ook allemaal neemt, het is onmogelijk om die verzilting, om die echt tegen te gaan. Dus het zal gebeuren, dus we zullen ermee moeten leren leven.
Ik wilde toch even nog naar Arno Vaal over de maatregelen, want jullie zijn in Zeeland al best ver met toch ook maatregelen nemen tegen die verzilting, toch?
Ja, klopt. Ja, ik wil even reageren op het voorgaande over... aanpassen van gewassen, hè? En ook natuurlijk aardappelen. Ik hoor je ook zeggen aardappelen die eventueel daar al tegen kunnen. Nou, ik weet in de praktijk dat heel lastig is. Hè? Dan wil ik toch even een oproep doen. Ook daar hebben wij Europa voor nodig en Brussel voor nodig. We willen ook rassen kunnen ontwikkelen op een vrij snelle manier die zouttolerant zijn, die daar beter tegen bestand zijn. En daar hebben we ook onlangs, ik ben heel blij dat er pas de nieuwe veredelingstechniek of CRISPR-Cas techniek is nu toch wel weer besproken in Europa. En het lijkt erop dat daar toch wel ruimte voor is om dat te kunnen gaan doen.
De Milieucommissie in het Europees Parlement heeft vorige week
Dus daar ben ik ook erg blij mee. En dat helpt ook naar die ontwikkeling van... rassen en gewassen te kweken, zeg maar, die echt toleranter zijn, die tegen die zoutere omstandigheden kunnen. Nou ja, en daarnaast is het natuurlijk alle maatregelen die we zelf in onze provincie doen, dat is natuurlijk zoveel mogelijk het zoete water proberen vast te houden. En daar met innovatie ook natuurlijk. Hè. Je hebt tegenwoordig de nieuwe drainagetechnieken.
Ja, daarover heeft onze journalist Brandon van Meel een reportage gemaakt. Dus lijkt me goed.
Heel mooi.
Daarop aansluitend om die eens even te gaan luisteren.
Op de boerderij van Leonard ten Hartog in het Zeeuwse Schouwen-Duiveland worden we omringd door water vanuit de Noordzee. Met smeltende poolkappen, een stijgende zeespiegel, kurkdroge zomers, ontstaat er een tekort aan zoet water en een overschot aan zoutwater, oftewel verzilting. Hierdoor nemen de zorgen alleen maar toe. Zijn dubbele drainage moet daar verandering in brengen.
Nou, zijn we bij de put waar het voor nodig is.
Dit is de drainageput, Leonard. Hier wordt het water in opgeslagen.
Nou, kijk, dit is dus de put waar dus we het zoete water opvangen. En waar we met een soort overloop werken. En zeg maar, wat het water door de overloop komt, zeg maar, dat is een zoet. En dat willen we opgevangen in een bazin. Zodat wat komende zomer, als het weer droog en warm is, zoals de laatste jaren, kunnen gebruiken om onder andere uien te telen.
Wat je nu hoort, is het water wat je later wilt kunnen gebruiken. Dus alles wat nu hier zo, wat je hoort stromen, dat zou je kunnen opvangen om het in de zomer te kunnen gebruiken.
Dit loopt niet weg, dit is een opslag. Dit.
Nee, dit is gewoon normaal. Dit loopt nu gewoon naar achteren de tocht en dan gaat het naar het gemaal toe. En dat willen we voorkomen. In principe al het zoete water wordt nu gewoon in de Oost-Schelde gepompt.
Aha, dus dat is eigenlijk een beetje zonde.
Dat is zonde, ja. Dus dat willen we eigenlijk een poosje hier houden. Dat komt alsnog in de Oost-Schelde, alleen het liefst dat mijn uien ervan gegroeid zijn. Ja.
Nee, want het grappige is, je stelde net de vraag van, heeft die drainage hier wat opgeleverd? Nou, we lopen nog niet, alles loopt
nog weg. Ja, alles loopt dus.
Het gaat gewoon
weg
naar het gemaal. Ja. En Leonard ziet het met ledenogen gebeuren.
Ja.
Maar wel in de wetenschap dat er dus wat te
winnen
vangen,
valt.
Te vangen valt.
Ja. De tweede stem die te horen is die van Vincent Klap, beleidsmedewerker zoetwater bij de provincie Zeeland. Hij is razend enthousiast over deze dubbele drainage. Maar wat is het verschil tussen een enkele en een dubbele drainage? Een dubbele drainage kan veel nauwkeuriger het zoete water opslaan en het zoute water scheiden om het vervolgens af te laten voeren. Die dubbele drainages, dat zijn testen. Wat moeten die testen gaan verwezenlijken?
Nou, die moeten duidelijk maken of je op zo'n manier zoet water kunt vergaren, oogsten, zodat je daar in de zomer gebruik van kan maken. En het is de gemeente Schouwen-Duiveland die de eer verdient dat ze hier echt aan trekken. Zij beseffen hoe lastig de situatie hier in Schouwen is, omdat er nou helemaal geen zoet water in de nabijheid is. Hè? Geen meren of rivier. Dus die hebben gezegd, dan moeten we maar kijken wat er te oogsten valt van de regen die in de winter overvloedig is. Maar met zeespiegelstijging wordt de druk van buitenaf hoger. En daarmee de verziltingsdruk van onderaf zal toenemen. Dus het is vooral een probleem richting de toekomst. En in die zin zijn deze proeven natuurlijk ook precies wat Leonard daarnet zei. Die zijn zo belangrijk om het perspectief op een wat langere termijn goed te houden.
Leonard vindt het overschot aan zout een groter probleem dan het tekort aan zoet. Vincent kijkt hier anders naar.
Wat betreft zit ik op de andere lijn. Ik denk dat Leonard het zout overschat. Het is ook niet, dat ik er nu heel erg met metingen hier kan onderbouwen. Ik denk,
ik denk voor mij als boer dat zout te kwel. Dan praat ik over 10, 15 jaar, hè? Dat voor de volgende generatie.
Ja, dat neemt toe.
Boer is altijd optimistisch, anders ben je geen boer. Maar het idee was, wij moeten zoet water hebben naar de toekomst toe. Om door te kunnen gaan met boeren. Duurzaam, economisch, verantwoord door te boeren. En daar zijn we naar op zoek. Omdat gewoon het klimaat verandert en die droge zomers worden. Hè? Want anders was het 1 keer in de 5 jaar droog en nu is het 1 keer in de 5 jaar nat.
Ja, vooral om in de toekomst door te kunnen gaan.
Nou ja, je ziet het. Hè, dus, dit zijn natuurlijk prachtige initiatieven en projecten die hier plaatsvinden. En dat moeten we omarmen. En daar zijn we volop mee bezig natuurlijk. Daarnaast zijn we ook bezig met waterbassins aan te leggen. Hè, dus al het zoete water wat uit de hemel komt vallen gratis, dat opvangen in bassins.
En waar slaan we dat zoete water dan op?
Nou, de bovengrondse bassins, hè, wat je net, dat is pijlgestuurde drainage, dan doe je het in de ondergrond. Hè. Dan kun je dus een bepaald niveau van je grondwaterstand kun je dus reguleren met pijlgestuurde drainage. En als je het, we hebben nu afgelopen periode best veel water gehad. En nou ja, we zijn altijd heel goed geweest om dat zo snel mogelijk naar de zee af te voeren. Hè. Maar proberen we dat op te slaan in een bassin, een groot waterbassin. En dan kun je dat eens in de zomer of in droge periodes kun je dan weer gebruiken voor te irrigeren.
Maar het wordt nog wel een werk, denk ik, om dat allemaal aan te leggen, toch? Of
ja,
hebben we dat
zeker.
Zo geregeld?
Dat is ook niet allemaal zo 1, 2, 3 geregeld. Maar ja, dat zijn we wel aan het uitrollen.
Ja, gaat dat de oplossing zijn voor de landbouw om toch door te kunnen gaan in deze verzilte grond?
Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar de komende jaren wel mee aan de slag gaan met dat soort dingen. We moeten natuurlijk ook ons realiseren dat de manier van boeren ook zal gaan veranderen. Want nou, de afgelopen maanden is het heel nat geweest, maar een jaar geleden hebben we natuurlijk een kurkdroog jaar gehad, waar er ook nog eens een keer heel weinig water uit de grote rivieren werd aangevoerd. Duitsland heeft nu plannen om ook meer water te gaan opslaan, om in droge tijden te kunnen gebruiken. Dus dat kan het ook nog eens een keer verergeren. Dus je zou ook zelfs nog tussen landen nog strijd om water kunnen krijgen. En we moeten natuurlijk voorkomen dat in droge tijden dat grondwater, dat zoete grondwater, te veel gebruikt wordt. Want dat leidt ertoe dat het brakke grondwater wat daaronder zit, dan makkelijker omhoog komt. We moeten tegendruk geven, dat is de manier waarop het moet. Ja, en dat kan ook betekenen dat in hele droge periodes op een gegeven moment gezegd wordt van ja, er kan geen grondwater meer gebruikt worden. En dan moeten die bassins dat opvangen, maar daar is dan wel heel veel water voor nodig. Dus wat ik in het begin ook zei, we zullen ook echt naar innovatie moeten en naar gewoon echt beter klimaatbeleid. Want anders is het dweilen met de kraan open.
En wat is dan beter klimaatbeleid?
Nou, we zullen ons ook met z'n allen moeten realiseren hoe belangrijk het is dat we heel ambitieus klimaatbeleid voeren. Daar ben ik best wel kritisch ten aanzien van de BBB. In het verkiezingsprogramma stellen ze een beetje impliciet, maar stellen ze nog wel vraagtekens bij de oorzaak van klimaatverandering. Dan wordt het over draagvlak. Het mag ook niet tegen het draagvlak van de bevolking ingaan. Dat klinkt aardig, maar dat draagvlak kan je natuurlijk als politiek zelf creëren. En als wij echt aan dit soort dingen iets willen doen, dan moeten we de bevolking ook overtuigen van het feit van er is inderdaad een gigantisch klimaatprobleem, dat is door de mens gecreëerd. Er is maar één manier om dat op te lossen op de lange termijn. En dat is door veel minder broeikasgassen uit te stoten. En dat zullen we met elkaar dus gewoon heel ambitieus moeten aanpakken.
Vind jij dat ook, Arno, dat de BBB dat nog niet genoeg?
Nou, ik wil daar toch even wat, wat nuance in aanbrengen. Er wordt gesteld dat wij, of althans zo voel ik het, dat wij van dat onze partij zeg maar het klimaat bagatelliseert en dat wij dat niet zozeer als een probleem zien. Nou, integendeel, wij zien dat zeker ook dat het klimaat verandert en dat daar natuurlijk dat we daar wat aan moeten doen. Maar wat we wel heel belangrijk vinden is om dat gezamenlijk met z'n allen te doen. Hè. Dus niet alleen de landbouw is daar ook verantwoordelijk voor, maar de hele samenleving is daar ook verantwoordelijk voor. En we zullen elkaar moeten helpen en ondersteunen om dat te doen. En ja, ik ben ervan overtuigd in de landbouw. Het is een beroepsgroep die gewend is om met weersverandering, hè, want we werken altijd, werken die mensen dagelijks buiten, die zijn het gewend om altijd in te spelen op veranderingen van het weer en hoe ze daarmee om moeten gaan. En dat is altijd heel goed gelukt. En met behulp van innovatie, dat is wat wij heel erg aanjagen, met behulp van innovatie kunnen we daar nog meer stappen in zetten. En ja. Dat vinden wij gewoon ontzettend belangrijk.
En kan Europa ook helpen bij die innovatie te stimuleren? Wat zou Europa kunnen? Heeft Europa te bieden?
Nou ja, Europa.
Fondsen hoorde ik net al.
Ja, nou zeker. Ik ben nu nog niet zo heel lang hier. Mag ik als gedeputeerde in deze mooie provincie aan het werk gaan? En ik sta eigenlijk verbaasd over alle toch. Potjes en subsidiepotjes en ook geld, ook wat er vanuit Europa komt. Dus ik ben er best wel tevreden over. Maar natuurlijk het is nooit genoeg of nooit genoeg, maar we gaan het echt wel nodig hebben om die innovatie zo goed mogelijk aan te jagen. En dat is gewoon ontzettend belangrijk, dus daar zijn we ook wel heel blij mee.
Ik kan me ook voorstellen dat Europa zegt, wij helpen en er zijn inderdaad voldoende potjes in dit geval. Maar Nederland haalt nog steeds de stikstofdoelen niet. En nu komen er ook weer berichten over dat Nederland de KW-doelen niet gaat halen. Mag Europa daar dan ook iets tegenover stellen? Als ze geld geven in potjes, mag Europa dan ook zeggen, maar dan wil ik wel dat jullie in de provincie al deze doelen gaan halen?
Nou, vooropgesteld, volgens mij is het zo dat natuurlijk Europa heeft gezegd, we moeten iets doen aan de natuurherstel. Nederland heeft dat geïnterpreteerd met een eigen normering voor stikstof. En de Nederlandse overheid heeft die op een onhaalbare norm gezet. Het is het bekende vogelpoepje, misschien wel alles meer van gehoord. Dat het één vogelpoepje ben je eigenlijk al aan de norm. Dat is gewoon niet werkbaar. Maar ik zou zeggen, laten we nu niet zoveel over de normen praten. We zijn er allemaal van overtuigd dat we iets moeten doen om de stikstofemissie te reduceren. En ook op het gebied van water. Hè. We zien ook wel dat we daar ook stappen in moeten zetten. Nou, laten we dan gewoon iedere stap voor stap zetten. En laten we ons niet te veel leiden door allerlei normen die we heel kritisch neerzetten. Natuurlijk moet je iets hebben om naartoe te werken. Maar laten we ook gewoon beginnen.
Ja, wel dus. Wel, ja. Hoe kijkt u daar naartoe, Gerben?
Nou, D66 staat daar natuurlijk veel kritischer in.
Ik heb wel het idee dat jullie willen dat de kaderrichtlijn waternormen en de Natura 2000 normen gehaald worden.
Nou ja, weet je, het is heel simpel. Dat zijn gewoon wettelijke normen. We hebben, en dat is net als dat je wetgeving hebt dat je geen bank mag overvallen of noem allemaal maar op. We hebben gewoon allemaal wetten in Nederland en dan maakt het eigenlijk niet uit of die nou uit de gemeente komen, de provincie, het Rijk of uit Europa. We hebben gewoon 4 bestuurslagen in Nederland waar Europa er 1 van is. En daar komen allemaal wetten vandaan en daar zal men zich aan moeten houden. Dat geldt voor een burger en dat geldt ook voor overheden, op welk niveau dan ook. Dus natuurlijk moet Nederland voldoen aan de wettelijke regels die wij samen met de rest van Europa hebben vastgesteld. En dat is ten aanzien van stikstof, dat is ten aanzien van natuur, van de kaderrichtlijn water, noem allemaal maar op. Maar ook pesticiden en andere dingen. Dus ja, daar zullen we aan moeten voldoen. Alleen heel veel tijd daarvoor nemen, daar heb ik in zoverre problemen mee, dat we heel bewust als Nederland het probleem ook jarenlang genegeerd hebben. Want al in de jaren 90 was bekend dat we veel te veel mest hadden in het land. En we zijn blijven doorgaan met, en nou ja, ik zit hier in Zeeland, in Middelburg, bij een Zeeuwse gedeputeerde. Zeeland is een van de provincies met een heel lage hoeveelheid vee. Dus het stikstofprobleem komt in Zeeland niet van de veehouderijen, maar van met name de haven van Antwerpen, heb ik begrepen. Maar in grote andere delen van Nederland is gewoon de veehouderij het grote probleem ten aanzien van stikstof. En daar zal, dat is gewoon een kwestie van achterstallig onderhoud. En dat is heel vervelend dat continu is uitgesteld. Maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En dat zien we hier ook. Dus hier zal echt gewoon heel ambitieus wat aan gedaan moeten worden. Ook omdat we, het recht niet achter ons hebben. En er zijn gewoon wettelijke bepalingen. En als Nederland niet met een veel geloofwaardiger plan komt om de stikstofuitstoot versneld te verlagen, ja, dan krijgen we allemaal rechtszaken. Dat zal ook een nieuw kabinet mee geconfronteerd worden. En dan zullen ze weer door de rechter gedwongen worden om meer te doen.
Ik heb ook net verteld dat we zelf die wet hier in Nederland gemaakt hebben. Maar vanuit Europa is er een heel andere regel. Die heeft niet die strenge stikstofnorm. Die hebben wij onszelf opgelegd. En wij zitten nu te concentreren en te focussen op stikstof.
We gaan niet opnieuw de stikstofdiscussie voeren, want ja, het is zeker een relevante discussie, maar het thema is klimaat en verzilting van deze podcast. En ik kan me wel voorstellen dat we hebben het nu over de Europese normen en we moeten ons aan de Europese regels gaan houden. Maar op dit moment waait er een relatief rechtse wind in Europa. We hebben de verkiezingsuitslag in Nederland gezien. We hebben de verkiezingsuitslag eerder in Italië gezien. In Duitsland is er nu ook protest vanuit de boeren. Arno, waar haal jij daar... Het zou best wel kunnen dat het Europees Parlement straks rechtser is dan dat het nu is. Haal je daar hoop uit dat dan die normen misschien iets minder streng gaan worden?
De normen die zullen ten eerste wel haalbaar moeten zijn. Maar wat mijn meeste hoop zal geven, dat we gaan nadenken van wat willen wij nu met ons voedsel. En ik was heel verheugd om te horen dat vorige week op de Groene Woche minister Adema, een beetje jammer dat het zo laat was, tot inzicht kwam dat hij de voedselstrategie ter sprake wilde brengen. En ik denk dat we dat echt ook eens goed met elkaar moeten...
Wat is de voedselstrategie?
De voedselstrategie. Is. Nou, je ziet dus nu dat het gewoon belangrijk is dat je in je voedsel kan voorzien in Europa. Niet alleen Nederland, maar ook Europa. En we hebben het net over klimaat, wat steeds extremer wordt. En dan is het gewoon goed dat je daar wat meer zekerheid van hebt. Hè? Ik bedoel, we zien nu allemaal mensen die op dit moment naar de supermarkt gaan, die moeten best wel wat meer centjes betalen voor het voedsel. Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat het er allemaal is. We hebben nu pas, even vanuit mijn eigen achtergrond, er zijn er nog best wel veel aardappels hier die in Zeeland door de natte omstandigheden niet uit de grond gekomen zijn. Nou ja, ik, door al dit soort extremiteiten is het gewoon belangrijk om je voedselproducenten...
Maar wat zou dan een voedsel... Ik vind het moeilijk om zelf een voedselstrategie voor te stellen. Gaan we dan zeggen dat vanuit Brussel... Jij gaat zoveel aardappelen telen, jij gaat zoveel dit doen. Jij gaat je focussen op de aardbeien. Hoe ziet dat eruit?
Ik denk dat het, je moet het zo zien. Ik vind dat de vruchtbare landbouwgronden die wij hebben in... Zeeland is een heel vruchtbaar landbouwgebied, een vruchtbare delta. Maar zo zijn er meer gebieden in Nederland, maar ook Europa. Die moeten wij koesteren. Daar moeten we echt zuinig op zijn en zuinig mee omgaan. En ik vind dat we die moeten ondersteunen. En daar moeten we het echt over hebben met elkaar. Wat willen wij nu eigenlijk? Waar willen we naartoe?
Een plan met de vruchtbare voedselgebieden. Dat was eigenlijk misschien een wens die we bij Gerben Jan dan kunnen vragen of die straks in Brussel kan inwilligen.
Ja, kijk, minister Adema heeft dat in Berlijn gezegd. En daar zat eigenlijk achter van omdat Nederland heel veel voedsel produceert, zou Nederland wat minder strenge natuurwetgeving moeten krijgen vanuit Brussel. Hè, dat is dan een beetje de trade-off tussen wij voedsel en dan doen anderen maar natuur. Ja, daar ben ik het radicaal mee oneens. En niet alleen maar omdat ik natuur heel erg belangrijk vind. Natuur is de basis van alles wat wij hebben. Hè? De schone lucht, het schone water, ons voedsel, ons dak boven het hoofd. Alles komt uit de natuur. Dus dat is ontzettend belangrijk. En dat hebben we jarenlang hebben we dat echt veronachtzaamd. Kijk ook maar naar bodemkwaliteit. Hè? Als je te lang niet kijkt naar de kwaliteit van je bodem... dan gaat ook je productiekracht van je bodem gaat erop achteruit. En dat heeft ook te maken met de sterke natuur in de omgeving. Dus die twee kunnen niet zonder elkaar. Landbouw is volledig afhankelijk van ook de natuur. Dus je kan dat niet zomaar scheiden.
Dan gaan we natuurlijk toch nog wel landbouw ergens bedrijven in Nederland. Alleen ik heb wel het idee, even terugpakkende op het verzilteringsverhaal, dat het wel heel ingewikkeld is. Arno haalde net al aan van sommige aardappelen die konden nog niet uit de grond, omdat het dan toch weer te nat is. Dus daar zou je toch weer water moeten wegpompen. Op het moment dat we met onze machines de akker op willen, moeten we natuurlijk ook het water wegpompen. Maar dat is dan in het voorjaar. En dan wordt het in de zomer weer droger. En dan moeten we ons wapenen tegen verzilting. Dus dan moeten we zorgen dat er weer meer zoet water inkomt. Het is... boeren weten natuurlijk bijna, boeren weten ook veel omdat ze in de waterschappen bijvoorbeeld jarenlang een rol hebben gespeeld en heel goed weten hoe ze het water moeten managen. Maar vroeger ging het over een soort van wintermanagement en een soort van zomermanagement. Maar nu met de klimaatveranderingen doorheen wordt het wel heel erg pompen en dan weer wel en dan weer niet. Hoe kunnen we dat wel? Moeten we dan toch niet zeggen, op sommige plekken wordt het gewoon toch te ingewikkeld, daar gaan we dan... Iets anders doen en niet meer landbouwen. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, allereerst, ik denk dat het altijd ingewikkeld is. Hè, want, maar ik vind het... boeren zijn gewoon gewend om zich aan te passen. En die weten donders goed hoe je bodem moet bewerken. En hoe je dat op een vruchtbare manier moet doen. En die boeren zijn allemaal best bereid om zich aan te passen. Allemaal. Dus dat vind ik wel. Ja, dat is misschien het verschil dat wij politieke inzicht, het verschil wat we hebben met elkaar.
Heeft u er vertrouwen in dat ze genoeg kunnen aanpassen?
Twee opmerkingen. Kijk, van mij mag de Nederlander best een lapje vlees blijven eten. Alleen het meeste vlees wat we in Nederland produceren wordt uitgevoerd. Dus wij importeren enorme hoeveelheden voedingsstoffen, stikstof. Het vlees gaat weg en een heleboel van die stikstof blijft achter. Dat is heel in het kort het stikstofprobleem. Nou, daar zouden we wat mij betreft mee kunnen stoppen. Maar goed, dat is één
ding. En de akkerbouw?
Nee, akkerbouw vind ik fantastisch. En ik hoop ook dat we nog in lengte der jaren in een provincie als Zeeland met die fantastische grond kunnen blijven akkerbouw kunnen blijven.
Dat vind ik een mooie
uitvoer. Maar
positief afsluiten wilde ik zeggen, maar er komt nog een maar.
Nee, aanpassing heb ik ontzettend veel bewondering voor. Hè? En boeren zijn daar heel goed in. Maar één van de problemen van klimaatverandering is dat het gaat zo razendsnel. Je ziet het in de natuur. De natuur is gewend om zich aan te passen aan veranderingen in het klimaat die over duizenden, zo niet tienduizenden jaren hebben plaatsgevonden. Maar het gaat nu zo verschrikkelijk snel dat je ziet dat planten en dieren nauwelijks in staat zijn om zich aan te passen. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor ons mensen. Wij zijn daar veel sneller in. Maar je ziet dat ook boeren worden gewoon overvallen door een enorme droogte. En voorheen was het wel eens 1 of 2 weken droog, maar nu is het in 1 keer 1,5 maand kurkdroog. En hetzelfde geldt met heftige regenval. Ik ben bestuurslid van mijn voetbalclubje in Den Haag. Daar hebben we enorme last van die waanzinnige plensbuien, waardoor de normale afwatering, die altijd goed was, dat die niet meer voldoende is. Dus we hebben continu last van te veel water. Nou, dat geldt voor boeren ook. Die veranderingen gaan zo snel, de extreme wisselen elkaar zo snel af, dat aanpassen heel erg moeilijk wordt. Maar daar moeten we ons wel voor blijven inzetten. Daar zijn we het helemaal mee eens.
Uitdaging aan om aan te passen?
Ja, de boeren die doen niet anders. Die doen dat heel hun leven al. Dus graag zelfs. En ik heb daar zeker vertrouwen in dat het goed komt. Maar geef ze wel de ruimte en geef ze bestaansrecht. En wees zuinig op je vruchtbare gronden. En de provincie Zeeland heeft hele vruchtbare gronden. Dus ik denk dat we daar alles aan moeten doen om die goed te beheren en intact te houden.
Dan wil ik nu heel graag bedanken Arno Vaal van de BBB dat wij hier in dit mooie provinciehuis mochten zitten. En bedankt voor dit interessante gesprek.
Graag gedaan.
En dan ook Gerber-Jan Gebrandi van D66, bedankt.
Graag gedaan, met alle plezier.
Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Europees Parlement. En als je in de aanloop naar de verkiezingen nog je eens verder wil voorbereiden, dan heb ik nog een leuke tip voor je, een evenement. Want op donderdag 16 mei is er bij Beeld en Geluid een groot debat tussen de lijsttrekkers van de politieke partijen over de invloed van de provincies in Europa en de invloed van Brussel op de regio's. En natuurlijk ook de luisteraars bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.